Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 49 zingen wij het derde vers. Hij kan die prijs der ziele dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En wat er verder volgt, we noemden nu het derde vers van Psalm 49. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen nu Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen en daarvan het tweede vers, geloof daarbij in Jezus onze Heer, des Vaders Zoon, zijn een geboren, die ik gelijk de Vader eer, de Christus van God uitverkoren. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Romeinen 6, van vers 1 tot en met 14. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Goden, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Gemeente aan de beurt, deze middag is zondag 16 uit onze Heidelbergse catechismus, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Antwoord, om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar slechts een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag 43, wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten onze vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerander der dankbaarheid opofferen. Vraag 44, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Antwoord, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover zondag 16. Schrijven wij als thema daaronder de dood van de middelaar. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de noodzakelijkheid van zijn dood. In de tweede plaats letten we op het borgtochtelijke van zijn dood. En in de derde plaats letten we op het vertroostende door zijn dood. Dus deze zondagsafdeling bepaalt ons bij de dood van de middelaar. In de eerste plaats de noodzakelijkheid van zijn dood. Er staat in vraag 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En in dat woordje moeten ligt de noodzaak. Vraag 41 en antwoord 41 hoort daar ook bij, dat hij betuigde dat hij ook werkelijk gestorven was. Onze tweede gedachte, het borgtochtelijke van zijn dood, dat komt bijzonder naar voren in vraag en antwoord 42 en 43. Zo dan Christus voor ons gestorven is, en wat krijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden? Het laat zien, hij heeft het niet voor zichzelf gedaan, maar voor anderen. En onze derde gedachte, daar staan we stil bij het vertroostende door zijn dood. Dan gaat het over de nederdaling ter hel, de eeuwige dood, die zo vertroostend is, zo kunnen we lezen in het antwoord. Mij ganselijk vertroosten dat mijn Heere Jezus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, wij zijn bezig met het middelste gedeelte van onze geloofsbelijdenis. En jullie weten nog wel waar dat over gaat, jongens en meisjes, of niet? Het eerste stukje ging over God de Vader. Het tweede stukje gaat over God de Zoon. En het derde stukje gaat over God de Heilige Geest. En wij zijn dus bezig met het stukje over God de Zoon. Van God de Zoon en onze verlossing. Nu hebben we daar al heel wat over gehoord. We zijn nu bezig met de staten van de middelaar. Weet je dat nog? Weet je ook nog wat dat betekent? Weet je nog hoeveel staten dat er zijn? Een staat is een rechtsverhouding met een moeilijk woord. En eenvoudig betekent dat, hoe is de verhouding ten opzichte van God? In zijn vernedering was de Heere Jezus schuldig. En in zijn verhoging is hij onschuldig. Wij zijn nu bezig met de staat van zijn vernedering. We hebben daar al twee keer bij stilgestaan. We hebben gehoord van zijn nederige ontvangenis en geboorte uit de maagd Maria. Dat was de eerste trap naar beneden, de eerste trap van zijn vernedering. Toen hebben wij stilgestaan de vorige keer bij zijn lijden. Dat was een nog diepere trap van zijn vernedering. En in deze lange zondag worden de volgende drie trappen behandeld, want er zijn er vijf. De eerste is zijn nederige geboorte, de tweede is zijn lijden, de derde is zijn sterven, de vierde is zijn begrafenis en de vijfde is zijn nederdaling ter hel. Dus in deze ene zondag worden er drie behandeld, zijn sterven, zijn begrafenis en zijn nederdaling ter hel. Vorige keer hebben we ook al kort stilgestaan bij het lijden, bij het sterven van de Heere Jezus Christus. Toen ging het over de vraag, welke dood is hij gestorven? We hebben gezien, hij is de kruisdood gestorven. Hij is een vervloekte dood gestorven. Dat laten we vanmiddag verder rusten. Nee, vanmiddag gaat het over de vraag, waarom moest hij sterven? Daarom is de eerste gedachte ook de noodzakelijkheid van zijn dood. Er staat, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het is wel heel opmerkelijk zoals het er staat. Als wij het opgeschreven hadden, hadden wij misschien opgeschreven, waarom is Christus tot in de dood vernederd? Maar het staat er net iets anders. Er staat, waarom heeft Christus zich vernederd tot in de dood? Met andere woorden, hij heeft het zelf gedaan. Het doet me denken aan de preek op Goede Vrijdagavond, waar Petrus ook gezegd heeft dat Christus zelf de zonde gedragen heeft, omhoog gedragen heeft aan het hout. Hij heeft het zelf gedaan. Zijn dood, hij heeft het zelf zo gewild. Hij heeft zichzelf vernederd. En dat moest ook. Waarom moest dat? Was er dan iemand die hem daartoe gedwongen heeft? Nee. Wat dat betreft heeft de Heere Jezus het geheel vrijwillig gedaan. Maar het moest om zijn doel te bereiken. Het moest om zijn volk zalig te maken. Het moest om zijn Vader tevreden te kunnen stellen. En dat waren dingen die de Heere Jezus wilde. En omdat hij dat wilde, kon het niet in een andere weg dan alleen door zijn sterven. Er was geen andere mogelijkheid. En daarom heeft de Heere Jezus daar ook voor gebogen. Daarom heeft hij gezegd in de hof van Gethsemane, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Waarom kon het niet anders? In de kerkgeschiedenis is daar heel veel strijd over gevoerd. En er zijn dwaalleraren geweest die gezegd hebben, dat lijden van Christus, dat behoeft zo niet. Dat had ook anders gekund, of dat is niet voor ons zo geschied. Een belangrijke dwaalleraar bijvoorbeeld als het over het lijden van de Heer Jezus gaat, is Socinus. Maar er zijn er veel meer op te noemen. Nee, zeggen wij in onze belijdenis, dat moest. Waarom? Dan zijn er twee dingen heel belangrijk. In de eerste plaats het recht van God en in de tweede plaats de waarheid van God. Het recht van God, de rechtvaardigheid van God. Wat is de rechtvaardigheid van God? De rechtvaardigheid van God is die deugd, die eigenschap van God, dat Hij de zonde moet straffen. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. De zonde moet gestraft worden. Er is geen andere mogelijkheid. De gerechtigheid van God. En wat is dan de straf van de gerechtigheid op de zonde? Dat is een hele ernstige straf. Dat is de ergste straf die er is. Dat is de dood. Daar heeft de Heere van gezegd tegen Adam en Eva in het paradijs. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En gemeente, God gaat van zijn recht niet af. In de hele leer van de verlossing is het recht van God een heel belangrijk leerstuk. God zal nooit de zaligheid geven ten koste van zijn recht. We kunnen een beroep doen op zijn liefde. We kunnen een beroep doen op zijn barmhartigheid. We kunnen een beroep doen op zijn langmoedigheid. Het zal alles niet helpen. Veel mensen verwachten dat hen dat zal redden. Maar het zal niet helpen, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Wat dacht je, jongens en meisjes, als er een andere mogelijkheid zou zijn? Dat God dan zijn zoon met de dood gestraft zou hebben? Als er ook maar één andere mogelijkheid geweest was, dan had God die mogelijkheid gekozen. Maar eer God de zonde ongestraft liet, staat in het avondmaalsformulier, heeft hij ze gestraft met de dood aan zijn geliefde zoon. Gemeente, dat is het recht van God. Daar kun je nooit omheen. Kent u het recht van God? Eigenlijk draait de hele Bijbel daarom. Eigenlijk draait de hele geloofsleer daarom. Het gaat om het recht van God dat bevredigd moet worden. In het stuk van de ellende in de catechismus kunnen we lezen dat het recht van God de mens schuldig stelt. Betaal mij wat gij schuldig zijt. In het stuk van de verlossing mogen we horen hoe God er zelf voor zorgt dat zijn recht bevredigd wordt. En in het stuk van de dankbaarheid kunnen we horen hoe dat Gods kinderen naar het recht van God mogen leven. Dus in welk stuk ook van de catechismus, maar het komt telkens terug, het recht van God. En ik geloof dat de Heere daar de ogen voor opent van al zijn kinderen, in meerdere of mindere mate. Maar dat recht van God, dat snijdt ons af van de zonde. Dat recht van God, dat werpt onze eigen gerechtigheid omver. Dat recht van God, dat doet de noodzakelijkheid van Christus verstaan. Dat recht van God, dat eist voldoening. En het tweede wat hier genoemd wordt, dat is de waarheid van God. En wat is de waarheid van God? Dat is dat God doet wat hij zegt. Met andere woorden, God kan niet terug. Als God de dood gedreigd heeft als straf op de zonde, dan kan God niet vervolgens zeggen, en toch doe ik het niet. Want dan zou hij niet waarachtig zijn. Hij kan het niet, hij wil het ook niet. Want hij is de God der waarheid. God heeft de dood gedreigd. En de duivel zei precies het tegenovergestelde. De duivel zei, gij zult de dood niet sterven. En wij dwazen, wij hebben de duivel geloofd en we hebben God tot een leugenaar gemaakt. Maar we zien dat God de waarheid gesproken heeft. Er moet gestraft worden. Wat een deugde, zult u zeggen. Veel mensen houden daar niet zo van. Je hebt mensen die hebben het nooit over het recht van God. Je hebt het nooit over de waarheid van God. Sterker nog, je hebt dominees die het nooit hebben op de preekstoel over het recht van God. Alleen over de liefde van God. Alleen over de barmhartigheid van God. Zij zetten een beeld neer van God, een lievig beeld van God, dat niet klopt met de werkelijkheid. Onze catechismus zet een eerlijk beeld neer van God. En weet u wat nou het wonderlijke is? Als je God lief krijgt, dan krijg je ook zijn deugden lief. Dan krijg je ook zijn recht lief. Dan krijg je ook zijn waarheid lief. Dan zou je niet eens willen dat God zijn recht zou ombuigen. Dan zou je niet eens willen dat God van zijn waarheid afstand zou doen. Want dan zou God geen God meer zijn. En dat is, gemeente, waar ontdekte zondaren zo mee vastlopen. Ze hebben God lief. Ze krijgen zijn deugden lief, maar die deugden die eisen hun dood. Want zij hebben tegen God gezondigd en de zonde vereist de dood. De bezoldiging der zonde is de dood. En dan het wonder dat God dat nu zelf oplost. Wat zij niet op kunnen lossen. Hij heeft het opgelost door zijn zoon te zenden naar deze wereld. Wat zij niet meer op konden lossen. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. En voor veel mensen is het daarmee opgelost. God heeft zijn zoon gezonden. Dus het is opgelost. Dus wij zijn vrij. Nee, we moeten wel bedenken als het in de catechismus gaat over ons, dat dan de kerk aan het woord is, dat de ware gelovigen aan het woord zijn. We moeten wel bedenken dat dat toegepast moet worden, dat offer van Christus in ons hart. En daarom is het zo nodig dat die noodzakelijkheid van de dood van Christus wordt ingeleefd. Niet anders dan door de dood van de Zoon van God. En we willen anders. We hebben gehoord van Simon Petrus, hij wilde anders. Hij wilde zelf een handje helpen. Hij stond de zaligmaker in de weg. Hij wilde hem van zijn dood weerhouden. Hij bracht zijn eigen zaligheid in gevaar. Maar Simon Petrus moest leren en wij moeten leren, gemeente, het kan niet anders. En Jezus wil ook niet anders. Laten wij bedenken, als we anders zalig willen worden, dan krijg je Jezus ook tegen. Want Jezus wil niet anders dan de deugden van zijn vader eren, al kost het hem zijn leven. Maar hij liet zich door niets en niemand tegenhouden. Als herder van de schapen heeft hij de slag van het zwaard opgevangen, om zijn schapen de vrijheid te kunnen geven, zodat zij zalig kunnen worden met behoud van Gods deugden. Gemeente, het is nodig. Het is ook nodig dat wij dat beleven. Het is niet alleen nodig om dat hier in je hoofd te weten. Dat is al een voorrecht als we het mogen weten. Want veel mensen vandaag weten het niet meer. Lijken er nog nooit van gehoord te hebben. Maar het is nuttig als je het weet, jonge mensen. Als je je verdiept in de leer der waarheid. Maar dat is niet genoeg. Het is genoeg om het te leren kennen door het geloof, bevindelijk door de Heilige Geest in het hart, dat die dood van Christus nodig is voor mij persoonlijk. En dan vind je geen rust in allerlei bijzaken. Maar dan gaat het erover, heb ik daar deel aan. En omdat dat zo nodig is, is ook heel belangrijk, is de Heere Jezus wel echt gestorven? En daarom volgt de volgende vraag, waarom is hij begraven geworden? En dan is het antwoord om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Velen vinden dit antwoord een klein beetje teleurstellend. Want men zegt, er is veel meer te zeggen over die begrafenis van de Heere Jezus. Hier wordt alleen gezegd dat die begrafenis nodig is om te bewijzen dat hij waarachtig gestorven was. Het staat er ook weer als een daad. Hij is begraven geworden om daarmede te bewijzen. Hij heeft zich laten begraven om daarmede te bewijzen. Hij wilde begraven worden om te laten zien dat hij werkelijk gestorven was. Zeker is er meer over te zeggen. Maar onze eerste gedachte is de noodzaak van zijn dood. En zo hebben onze vaderen die begrafenis hier bijgenomen. En zo hebben ze ook dit antwoord vormgegeven. Die begrafenis is een bewijs dat zijn sterven waar was. Want jongens en meisjes, wie hebben de Heer Jezus begraven? Dat weten jullie wel, dat zijn zijn vrienden geweest. Jozef van Arimathea en Nicodemus, geholpen door de vrouwen. Dat hebben zij uit liefde gedaan. En wat denk je, zou je iemand gaan begraven die nog leeft? Als je heel veel van iemand houdt, zou je dan zo iemand gaan begraven terwijl hij niet gestorven is? Nee, natuurlijk niet. Het is al zo droevig als je iemand moet begraven omdat hij gestorven is. En daarin is die begrafenis van de Heere Jezus een bewijs. Niet het enige bewijs. We kennen bijvoorbeeld ook de doorsteking van zijn zijde. Dat was ook een bewijs. Er kwam bloed en water uit. En dat was voor die krijgsknechten genoeg om te zien dat de Heere Jezus echt gestorven was. Daarom braken zij zijn beenderen niet. Zijn begrafenis, zou je kunnen zeggen, is nog eens een extra bewijs. We hoeven er niet aan te twijfelen of de Heere Jezus waarlijk de dood is ingegaan. Het was ook voorzegd in de psalm die we samen gezongen hebben. Een messiaanse psalm, waar gesproken wordt over de dood van Christus. Dat God hem in de hel, daar wordt het graf mee bedoeld, niet zou vergeten. En zijn lichaam zou daar onaangetast blijven. Het was afgeschaduwd in Jona. De Heer Jezus had het gezegd. Gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, zo zou de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Hij is zeker waarachtig gestorven. Natuurlijk heeft die begrafenis meer in zich. Die begrafenis was ook nodig, omdat het hoorde bij de straf op de zonde. God had tegen Adam gezegd: stof zijt gij, en tot stof zult gij wederkeren. Dus het liggen in het stof, het wederkeren tot stof, dat hoorde bij de straf op de zonde. En de Heer Jezus had dat in het is volbracht, eigenlijk allemaal al besloten. Ook dat deel zou hij na zijn sterven in zijn diepe vernedering nog doen. Wat een vernedering is dat voor hem geweest toen zijn mond gesloten werd. Want in het stille graf zingt niemands Heere lof. Dat hij die geen grotere vreugde had dan om zijn vader groot te maken, daar met een gesloten mond in het graf lag. Wat een diepe vernedering. Wat heeft de zonde toch teweeg gebracht. Als de Heer Jezus niet begraven geweest zou zijn, dan betekent dat dat zijn kinderen zouden moeten komen op een plaats waar Jezus hen niet was voorgegaan. Maar hij is eerst in het graf geweest om het graf voor de zijnen te heiligen. Het is voor hen geen enge plaats. Job vergelijkt het bij een rustplaats. Hij vergelijkt het bij een slaapkamer. Hij zegt: daar rusten de vermoeide van kracht. De kleine en de grote is daar, vrij van zijn Heer. De gebondenen zijn tezamen in rust. Zij horen de stem van de drijver niet. De kleine en de grote is daar, vrij van zijn Heer. Ik kan me voorstellen, als u op een begrafenis bent, dat het u aangrijpt. Als je ziet hoe de kist in het graf daalt. En ik kan me voorstellen, als u een eigen graf hebt omdat uw man begraven is, of uw vrouw, of een van uw kinderen, en u weet dat dat het plekje is waar u straks ook zelf begraven zult worden, dat dat aangrijpend is. Maar gemeente, als wij deel mogen hebben aan het werk van deze middelaar, en het geloof mag in oefening zijn, dan hoeft het graf ons niet te verschrikken. Dan is het een rustplaats, een laatste rustplaats, waarvan, we hebben dat op Hemelvaartsdag gehoord, de Heere zijn kinderen straks thuis zou halen. De begrafenis van de Heere Jezus is voor ons ook een voorbeeld. Als het goed is, jongens en meisjes, dan willen wij de Heere Jezus in alles volgen. Waarom begraven wij de mensen die gestorven zijn? Want heel veel mensen die verbranden hun doden. Dat doen ze in de heidenlanden. En het merendeel van de mensen die sterven in Nederland worden gecremeerd. Dat is ook verbrand. Waarom doen wij dat niet? Omdat wij het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Hij is begraven. Ons tot een voorbeeld. En die begrafenis is ook een belijdenis. Dat wij geloven dat de doden op zullen staan. Verbrand worden is een oordeel in de Bijbel. Je moet er niet aan denken. Wanneer doden verbrand moesten worden, is dat in de Bijbel een verschrikkelijk oordeel. Aangrijp het als mensen dat zelf blijkbaar ten uitvoer willen brengen. Het is een zegen als je een eervolle begrafenis mag krijgen. En nog veel groter, als wij eenmaal op mogen staan om hem te ontmoeten. Als het een zaaien mag zijn in oneer, om straks gemaaid te mogen worden in heerlijkheid. We gaan naar onze tweede gedachte. het borgtochtelijke van zijn dood. Als de Heere Jezus dan gestorven is voor zijn kinderen, waarom moeten zijn kinderen dan ook nog sterven? Is dat dan niet dubbel op? God straft de zonde toch niet twee keer? Inderdaad moeten wij allen sterven. De bezondiging der zonde is de dood. Gemeente, schuift het niet van u af. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En sterven is God ontmoeten. En dan is de vraag, is de prijs betaald? We hebben het gezongen uit Psalm 49. Dat moet je weten. Is de schuld voldaan? Is de schuldbrief betaald? Of moet ik dat straks zelf gaan doen? We zouden daar toch veel meer mee bezig moeten zijn, of niet? Onbegrijpelijk dat we zo rustig kunnen voortleven. Stel eens voor dat u een aardse schuld had, waarvan u wist dat u die binnen korte tijd zeker zal moeten betalen. Laten we zeggen een schuld van 1 miljoen. U zegt, nou dat is wel heel veel. Ja, dat is heel veel. U zegt, nou daar zou ik niet veel rust van hebben, zeg. Als je dat niet hebt en je moet betalen, ik zou ervan wakker liggen. Ja, precies. En hoe groot is die schuld van de zonde? Is dat ook 1 miljoen? Nee, dat is veel meer. Dat is een hemelhoge schuld. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En gemeente, we zijn er zo rustig onder. Omdat we niet geloven. Dat is het aangrijpende. En omdat we het niet geloven, hebben wij ook geen borg nodig. Die borg die u gepredikt wordt. Die borg die u aangewezen wordt, zoals de doper dat heeft gedaan. Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Maar nu zijn er mensen die mogen weten dat de Heer Jezus voor hen gestorven is. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Moeten die mensen dan ook nog sterven? Nee, ze moeten niet meer sterven. We hebben het met Hemelvaartsdag gehoord dat Gods kinderen die nog leven, als de Heer Jezus komt, die zullen niet sterven. En als Gods kinderen met hun dood nog zouden moeten betalen, zouden ze eerst moeten sterven om daarna opgewekt te worden. Maar de dood is voor een kind van God niet meer nodig. De Heere Jezus is voor hen gestorven. Henoch is nooit gestorven. En Elia is nooit gestorven. Zij zijn blijven leven, ze zijn overgezet vanuit de aarde op deze hemel. In de hemel, vanuit deze aarde in de hemel. Zij mogen delen in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Ook in zijn sterven. In die zin is dus het sterven niet meer noodzakelijk. Toch zullen Gods kinderen, de meeste van Gods kinderen sterven. Nee, niet om te betalen, maar om in het eeuwige leven gebracht te mogen worden. Om van de tijd over te gaan in de eeuwigheid. Zo is het. Eer dat Christus wederkomt. En dat is voor Gods kinderen niet erg, maar dat is voor Gods kinderen een gewin. Zo zegt Paulus het. Hij zegt, het leven is mij Christus, het sterven is mij gewin. Hij zegt, ik word er beter van. Als het leven u Christus is, dan zal het sterven uw gewin zijn. Maar als het leven u geen Christus is, dan kan het sterven u geen gewin zijn. dan is het een doorgang naar de eeuwige dood. Voor Gods kinderen is het een afleggen van het lichaam der zonde en een doorgang naar het eeuwige leven. Het is nuttig voor hen als zij aan het einde van hun leven gekomen zijn. Maar het is niet alleen nuttig als ze aan het einde van hun leven gekomen zijn. Het is ook nuttig in dit leven. Want de volgende vraag vraagt, wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit de offerande van Christus aan het kruis? Nou, die nuttigheid is al in dit leven. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Het is op Goede Vrijdag aan de orde geweest, kunt u het zich nog herinneren? Toen ging het over de weldaad van de rechtvaardigmaking en van de heiligmaking. Hier gaat het ook over de heiligmaking. En ik denk ook aan de preek van student Mulmeester, die ik ook meegeluisterd heb toen hij de preek hier heeft gehouden. En die, daarom heb ik ook hetzelfde hoofdstuk laten lezen. Die ging nou precies ook over deze dingen die hier staan. Dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Dat is de heiligmaking. Met andere woorden, zonder de dood van de Heere Jezus kunnen Gods kinderen niet sterven. Maar mag ik het ook anders zeggen? Zonder de dood van de Heere Jezus kunnen ze ook niet leven. Want zij krijgen in hun kracht de zonde er nooit onder. Christus heeft aan het kruis de zonde gedood. En die kracht die hij had om dat te doen, die hebben zij nodig om in hun leven de zonde te doden. Wat moet er gekruisigd worden? Die oude mens. Die oude mens, dat is de mens der zonde. Dat is alles wat van Adam is overgebleven. Gods kinderen hebben een oude mens en een nieuwe mens. En die oude mens die moet sterven, die wil niet sterven. En die krijg je nooit aan het kruis, die oude mens die spartelt tegen. Die oude mens, dat ben ik zelf. Die oude mens, dat is de helft van mijn leven. Dat is de voortdurende strijd. Ik krijg die oude mens niet dood. Maar Christus heeft de oude mens overwonnen. En door zijn kracht leren Gods kinderen die oude mens kruisigen. Met hem sterven, met hem gedood worden, met hem begraven worden. Nou, eerst heeft Petrus die nuttigheid helemaal niet begrepen. Tot hij erachter gekomen is hoe machtig dat de zonde was. Dat hij zelfs in staat was om zijn meester 3 maal te verloochenen. Zo is er plaats gekomen in zijn leven voor het kruis van Christus. Zo heeft hij geleerd, en voor de vergeving, maar ook voor de heiliging, is dat kruis onmisbaar nodig. Begraven worden. Dat is een heel proces. Die oude mens die wordt straks pas begraven aan het eind. Het graf van de oude mens ligt bij de hemelpoort. Maar de dood van de oude mens is gewis, omdat Christus die oude mens overwonnen heeft. Christus is niet voor alle mensen gestorven. Als Christus voor alle mensen gestorven was, dan zou hij voor alle mensen de zonde gedood hebben. Hij zou voor alle mensen de dood gedood hebben. Er zou niemand meer verloren gaan. U moet maar lezen wat John Owen daarover schrijft. De dood van de dood door de dood van Christus. Hij noemt dat een bewijs dat Christus niet voor alle mensen gestorven is. Maar is hij voor mij gestorven, is hij mijn zaligmaker, dan zal mijn dood gedood worden. Dan zal mijn zonde gedood worden. En dat ga je zien in dit leven. Want dan zijn de boze lusten niet meer aan het hoofd. Dan regeert mij dat niet meer. Maar dan wordt in het leven zichtbaar dat wij tot zijn eer begeren te leven. Dan wordt je leven een offer. Nee, geen schuldoffer of geen zoenoffer, want dat heeft Jezus gebracht, maar een dankoffer. Omdat hij het zo waard is. Hoe zou ik zo kunnen leven als ik geen deel heb aan het kruis van Christus? Leven uit de gekruiste Christus, dat betekent de zonde doden. Dat betekent de eer van God op het oog hebben. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Een offer uit dankbaarheid. Wat een nuttigheid, we moeten kort zijn. Maar wat een nuttigheid om dat te leren, hebben Gods kinderen een leven nodig. Dat kruis van Christus, dat krijgt voor hen zo'n waarde. Als het gaat over de schuld en ook als het gaat over de smet. Hij in mijn plaats, ik in hem en wij door hem. We gaan naar onze derde gedachte, het vertroostende. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 84 en daarvan het vierde en het zesde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en want God de Heer zo goed, zo mild. 84 vers 4 en 6. Ik noemde zojuist hetzelfde hoofdstuk als waar student Milmeester over sprak. Maar als u goed opgelet hebt, dan weet u dat was een ander hoofdstuk. Dat was Colossense 2. Alleen in Colossense 2 wordt in de kanttekeningen verwezen naar Romeinen 6. Wat ik bedoelde te zeggen is, het gaat over dezelfde zaak in Colossense 2 als ook in Romeinen 6. Eén plant met Christus in de gelijkmaking van zijn dood en in de gelijkmaking van zijn wederopstanding. Nog een enkel woord over onze derde gedachte, het vertroostende in zijn dood. U zegt, ja, het gaat hier toch niet meer over de dood, het gaat hier over de nederdaling ter hel. Ja, kijk, bij de dood denken wij vaak alleen aan de tijdelijke dood. Maar in de derde gedachte gaat het over de eeuwige dood. De nederdaling ter hel is het lijden van de eeuwige straf. De Heere Jezus is ook de eeuwige dood gestorven. Al heeft hij daar niet een eeuwigheid over gedaan. Maar in een korte tijd heeft hij die volle toren van God gedragen. Het wordt wel eens vergeleken bij een brandglas, jongens en meisjes. In een brandglas komen de stralen van de zon allemaal op één punt samen. En als die stralen zich bundelen, dan is het zelfs mogelijk om met een brandglas een stuk hout in brand te steken. Alles komt bij elkaar op één punt. En zo is het met de stralen van Gods toren geweest. Die zijn voor de Heere Jezus allemaal op één punt terechtgekomen. Nedergedaald ter hel. Dat is de laatste trap van de vernedering. Maar niet in de tijdsvolgorde. Wanneer heeft de Heere Jezus de helse pijnen en angsten geleden? Hij is niet na zijn sterven naar de hel gegaan. Maar voor zijn sterven heeft hij en in Gethsemane en aan het kruis de godsverlating ingeleefd. Waarom staat het dan als vijfde trap? Waarom staat het dan helemaal aan het einde van het rijtje? Omdat dat het diepste punt geweest is. De trappen geven de diepte aan. De nederdaling ter hel is het lijden van de helse pijnen en angsten. Daardoor werd het zweet van de Heere Jezus veranderd in grote druppelen bloeds. En daarom heeft hij het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De eeuwige straf is de godsverlating. En nu wordt hier gesproken over de hoogste aanvechtingen. En wat zijn de hoogste aanvechtingen? Dat is de godsverlating. Waar Gods kinderen zo bang voor zijn. Dat God hen geheel en al verlaten zal. Want ze leren dat ze dat verdiend hebben. Dat ze de hel verdiend hebben, ja. Dat ze de eeuwige straf verdiend hebben. Dat zij helwaardig zijn. En wat kan dat een angst geven? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar riep de naam des Heer, maar riep de Heer dus aan in al mijn nood. En wat gebeurde er met die dichter, jongens en meisjes, van Psalm 116? Je kent die psalm wel? Toen hoorde God, hij hoefde niet naar de hel. Hij werd verlost. God heeft hem wel gedaan. Waarom hoefde hij niet naar de hel? Omdat de Heere Jezus die helse pijnen en angsten geleden heeft. Als de Heere Jezus je zaligmaker is, dan ga je wel leren dat je de hel verdiend hebt. Maar je hoeft er nooit te komen. Het kan soms wel ver gaan als de Heere gaat leren wat wij ons waardig gemaakt hebben. Het kan zoveel benauwdheid geven. Wij moeten leren buigen onder de straf, onder de tijdelijke straf, onder de eeuwige straf, dat wij die verdiend hebben. En mensen die daaronder mogen leren buigen, die komen niet in de hel. Want op dat plekje kun je jezelf niet brengen. Dat is een werk van God. Als een zondaar daar mag komen, zou Christus zulke niet doen delen in zijn verdiensten. Kijk, ja, wij geloven niet in de hel, dat is het probleem. U zegt, ja, wij geloven wel in de hel. Ja, wij leren dat wel, maar leren en geloven, dat zijn twee dingen. De hel is zo aangrijpend, gemeente. Het heeft me wel geschokt wat Thomas Bos dan daarover schrijft in de Viervoudige Staat. Hoe aangrijpend dat hij dat beschrijft, wat het is om verloren te moeten gaan. En daar hebben wij van nature geen besef van. Wij geloven het ook niet. Ik hoorde pas iemand die was hier in de kerk geweest, in een voorbereidingspreek. En die zat te luisteren, dat was de preek over kaf en koren. Nou ja, wij kennen die boodschap. En nou, die vrouw zei tegen mij, ik keek om me heen. Ik denk, mensen, horen jullie dat wel? Horen jullie wat die man zegt? Of horen jullie het helemaal niet? Zij hoorde dat voor de eerste keer. En dat greep haar aan. En wij kunnen dat zo gelaten allemaal horen. Wij zijn daar zo aan gewend, over het algemeen, totdat de Heere daar je ogen voor opent. En hier is iemand, die heeft het daar benauwd mee gehad. Of die heeft het daar misschien soms nog benauwd mee. Maar opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus. Kijk, daar komt het op aan. Mijn Heere Jezus Christus. En dat wij hem in de staat van zijn vernedering leren kennen. In de weg die hij is gegaan. Om daar de troost van te mogen ontvangen. Want ze zullen weten uit welke grote nood en dood dat de Heere hen gehaald heeft. Wat zou je anders in de hemel moeten doen? Als je niet weet waarvan je verlost bent. Als je nog nooit de straf onder ogen hebt gezien. Als je niet beseft wat Christus heeft moeten doormaken. Daarom moeten deze dingen geleerd worden. Om het wonder van zijn werk te leren kennen en straks uit te mogen wonderen. Je moet in Christus zijn. Er is geen verdoemenis voor degene die in Christus zijn. Maar buiten Christus, ja, is een eeuwig zielsverderf. Er zijn maar twee soorten van mensen. Gemeente, laat het ons uitdrijven tot hem. In hem is een ruimte van zalig worden. Het zou genoeg zijn voor de hele wereld. Het offer wat hij gebracht heeft, het bloed wat hij gestort heeft. Zeg niet, mijn zonden zijn te veel. Zeg niet, voor mij zal het niet kunnen. Maar zoek het, nu u nog bent, in het heden van genade. Want het leven is ernstig. De dood wenkt ieder uur. Maar wij mogen hier nog zijn onder de prediking van vrije genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Dat zou eigenlijk moeten, maar niet verderven, omdat hij zich heeft laten verderven, maar het eeuwige leven hebben. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.